RSM. Puls.
Hallo dames en heren en welkom terug bij een nieuwe aflevering van RSM Puls. Dit is aflevering 21 alweer. En vandaag zit ik hier niet met Jam, maar ik zit met Herman. Herman, welcome back.
Goedemorgen Murat.
Hey Herman, de luisteraar die zal je vast wel herkennen van de leuke aflevering die je hiervoor gedaan hebt. Namelijk over exportcontroles en de samenhang die dat heeft met allerlei soorten wetgevingen. Denk aan sancties, opkomende technologieën, ESG en veiligheid. Vandaag willen we daar wat dieper op induiken, heb ik begrepen van jou.
Ja, dat klopt. En dat hangt misschien ook wel een beetje samen, Murat, met laten we zeggen, wat deze week natuurlijk bovenaan staat in het nieuws. En dat zijn natuurlijk de Europese verkiezingen.
Ja, ik hoor al dat je over wil gaan naar ons standaard rubriekje Verbazing van de Week. Ik hou van dit tempo, dus ja, goed. Laten we daarover beginnen, de Europese verkiezingen. Ja. Nou, waar heb je je over verbaasd, Herman?
Ja, verbaasd, maar ik denk dat dit misschien is er meer een waarneming die je misschien over de langere periode ziet. En dat is als je de verkiezingsprogramma's bekijkt van de verschillende partijen en of je nou naar links kijkt of naar rechts, dan steekt daar wat mij betreft één onderwerp wel met kop en schouders bovenuit. En dat is dat men vindt dat Europa onafhankelijker moet worden van onder andere China en Amerika. Europa moet voor zijn eigen veiligheid instaan. En maatregelen nemen om dat te waarborgen. Dat vind ik op zich, denk ik, goede zaken om dat te gaan doen. De vraag die ik daarbij wel heb is, hoe zien partijen dat, hoe dat gerealiseerd moet gaan worden? En dan kom ik toch ook wel op een onderwerp als we het hebben over veiligheid binnen Europa, maar ook, laten we zeggen, technische innovaties. Hoe gaan we dat dan verwezenlijken? En als we het over veiligheid hebben en we hebben het over de oorlog in Oekraïne, nou, dan komen we ook terecht eigenlijk op maatregelen die zijn genomen, bijvoorbeeld op het gebied van de NAVO, dat alle landen hun bijdrage moeten doen. Er wordt met belangstelling uitgekeken naar de uitkomst van Amerikaanse verkiezingen. Dat als Trump, laten we zeggen, de verkiezingen zou winnen, wat zou dat dan betekenen voor Europa, maar vooral ook voor de NAVO? En eigenlijk zie je dus dat lidstaten zeggen van, wij moeten zorgen dat wij zelf in staat zijn om die capaciteit die we nodig hebben om een geaccepteerd niveau van veiligheid binnen Europa te hebben, om die te gaan creëren. En dat betekent investeren in de industrie. Investeren in wat dan heet de Defense Industrial Base. Maar hoe gaan we dat dan doen? En daar valt mij op, als we kijken naar enerzijds de ambitie binnen Europa om dit te gaan verwezenlijken, dat aan de andere kant de vraag is, wie gaat dit betalen? Dus de financiering. En dan heeft toch de financiële sector, denk aan de investeerders, ook de institutionele investeerders, de pensioenfondsen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de Europese Investeringsbank. Die hebben daarin een leidende rol. En die zijn tot nu toe toch vaak afhoudend gebleken als het gaat om investeren in defensie of bedrijven die met strategische goederen bezig zijn. Wat vaak wordt gekwalificeerd als de wapenhandel. Maar de vraag is dan, wat is de wapenhandel? En als je wat dieper ingaat op de normen die daarop van toepassing zijn, en dat heeft ook te maken met de ontwikkeling met betrekking tot de Green Deal, maar vooral ook de voorwaarden die aan investeerders zijn gesteld in de SFDR onder andere, waarin wordt gezegd van investeringen zouden zo groen mogelijk moeten zijn, dan zie je daar ook een beweging dat de wapenhandel nader genuanceerd is als de controversiële wapens, de landmijnen, de fragmentatiebommen, brandbommen, dat soort zaken. En die zijn per wet verboden. Dus uiteindelijk, als je nagaat wat de argumenten zijn om eigenlijk geen geld te steken in de defensieindustrie vanuit de financiële sector, denk ik dat de regelgeving daar al maatregelen heeft getroffen. Dus dan is de vraag, wat weerhoudt de financiële sector om die stap te zetten? En hoe kunnen we dan, wat we vandaag met name qua verkiezingen waar moeten gaan maken, hoe gaan we dat borgen?
Dit verhaal herken ik wel een beetje en dit is ook een terugkerend thema. Ik denk dat we hier genoeg over gezegd hebben, maar het is wel interessant om te zien hoe dit zich gaat ontwikkelen natuurlijk. Want we zien een opkoming van een ander geluid, hè, ook in de Nederlandse politiek. We zagen laatst ook dinsdag dat er een motie aangenomen was van we moeten niet meer activistisch gaan beleggen, maar rendementgestuurd gaan beleggen. Zou je, voordat we de details en diepte ingaan van wat een internal compliance program is, even de luisteraar willen meenemen van wat behelst het? Voor iemand die het nog nooit gehoord heeft, wat betekent het nou eigenlijk?
Ja, tuurlijk. En kijk, een intern compliance programma, dat is niet een documentje waarin je op een bureaucratische manier regeltjes vastlegt van en dit moet je doen. En dit zijn de procedures, wat eigenlijk na een aantal maanden in de bureaula verdwijnt. Eigenlijk is een ICP vertegenwoordigt het gedachtegoed van het management. De betrokkenheid van het management bij, laten we zeggen, de verwachtingen die gelden ten aanzien van het bedrijf. En zeker voor defensiebedrijven moet je denken aan, nou ja, wat we zeiden, de exportcontroles, sancties, maar tegenwoordig ook de duurzaamheid, ESG-regels, veiligheid en beveiliging. En de vraag is, hoe staan bedrijven hierin? Wat is hun visie daarop? Wat vinden ze acceptabel, wat vinden ze niet acceptabel? Maar ook welke risico's zien ze? Of welke, nou ja, negatieve impact zien ze van hun eigen activiteiten op de keten? Maar ook op het gebied van waarden als mensenrechten, et cetera. En dat is de basis voor een ICP. Dus het is niet een procedurehandboekje. Alleen, het vertegenwoordigt ook de zienswijze en het beleid dat het bedrijf voert. Dat aan de basis ligt van hoe een bedrijf zijn operaties inricht, met klanten omgaat, maar ook met andere partners in de keten bijvoorbeeld.
Begrijp ik het dan goed dat dit een risk management systeem is?
Nou, niet in het bijzonder. Het is breder dan dat. Maar risicomanagement is wel een belangrijk onderdeel. Ik denk wat onder een ICP moet worden verstaan is, je moet het zien als een belangrijk hulpmiddel voor bedrijven om aan te geven naar hun eigen medewerkers, maar ook naar buiten toe, hoe denken wij, maar hoe willen wij nou ook aan die verwachtingen en aan die wet en regelgeving die op ons van toepassing is, hoe willen we daar nou aan voldoen? Dus het is een belangrijk middel om duidelijk te maken van hoe willen we dat doen? En wat willen we doen? Nou, de risico's die een bedrijf loopt zijn een belangrijk onderdeel daarvan, net als de compliance verplichtingen. Maar ik denk wat belangrijk is, Murat, is als je het hebt over supply chains en het samenwerken van partijen binnen zo'n supply chain, vertrouwen is heel belangrijk. En vertrouwen krijg je als je weet hoe andere bedrijven omgaan met bepaalde zaken. En dat is nou precies wat een ICP vertelt. Dus wat je ziet in supply chains, maar vooral ook, ja, binnen de defensie- en veiligheidssector, is dat bedrijven dit soort documenten met elkaar uitwisselen. Ze vragen erom. En dat schept vertrouwen. En vertrouwen is nodig om die samenwerking met elkaar te kunnen doen. Zeker als het gaat om dit soort, nou ja, gevoelige goederen en technologieën. En dat betekent ook dat overheden, die verwachten ook van bedrijven dat ze een dergelijk programma hebben, zodat ook duidelijk is wat bedrijven doen om die wet en regelgeving na te leven. Dus bijvoorbeeld in de exportcontroleregelgeving is een ICP voorgeschreven om te hebben in bepaalde situaties, hè, bijvoorbeeld bij een globale vergunning voor de export van dual-use goederen. En eigenlijk is het zo dat de autoriteiten die verwachten van bedrijven die in strategische goederen handelen, dat ze een dergelijk compliance programma hebben. En dan ook kunnen laten zien van, oké, hoe voldoe je daar aan die normen en hoe sta je erin?
En je verwijst naar risico's, je verwijst naar wetgeving, je verwijst naar, oké, hoe gaan we daarmee om? Zijn er nog andere aspecten waar je op moet letten? Want kijk, als ik het nieuws opensla of ik scroll eens door mijn Twitterfeed, dan zie ik allerlei nieuwe ontwikkelingen rondom Taiwan en China. Ik zag laatst bijvoorbeeld dat Nvidia, een chipmaker, groter is geworden dan Apple. Je ziet dat de oorlog in Rusland en Oekraïne eigenlijk gewoon een droneoorlog is geworden. Allerlei ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Nou, ik kan alles opsommen, maar er gebeurt dus heel veel in de wereld.
Ja.
En je zegt van, oké, je moet ook in gesprek gaan met je stakeholders en wat overheden van je verwachten. Dit klinkt eigenlijk als een onmogelijke opgave. Waar moet je beginnen?
Je moet beginnen bij de authenticiteit van je bedrijf. En dat is gelet op de producten, maar ook de activiteiten die je hebt. Waar sta je nou voor? En de wereld is in ontwikkeling. We hebben geopolitieke situaties. We hebben te maken met Amerika en China. We hebben te maken met de Ruslandoorlog. En laten we zeggen bepaalde landen die niet afwijkend staan tegenover Poetin. Dus dat betekent dat als bedrijven in hun internationale handel zaken doen met internationale overheden of met internationale bedrijven, ze zichzelf de vraag moeten stellen. Ja, past dit binnen mijn verantwoordelijkheid, maar past dit ook binnen de eisen die de wet daarin stelt? En dat klinkt wat juridisch, maar dat bedoel ik niet zo. We hebben te maken met exportcontroles. En dat betekent dat bepaalde handelingen zijn of verboden, of er zijn restricties, of er zijn vergunningverplichtingen. Maar die geeft de overheid, zeker binnen Europa, af op basis van afwegingen. Hè, 8 criteria ten aanzien van mensenrechten, democratische grondbeginselen in bepaalde landen, interne onderdrukking, regionale stabiliteit, et cetera. Waardoor overheden ook afwegingen maken dat bepaalde spullen niet naar bepaalde landen kunnen om die redenen. Nou, denk bijvoorbeeld aan Saoedi-Arabië in verband met het conflict met Jemen. Dat bepaalde strategische goederen daar niet naartoe kunnen. Althans niet naar de strijdkrachten. Ten aanzien van China was er al een wapenembargo. Maar bepaalde technologieën, opkomende technologieën. Nou, denk aan surveillance, cybersurveillance technologie. Nou, dat is beperkt naar China, omdat bekend is dat China dat gebruikt voor de onderdrukking van de Oeigoeren. Ook ten aanzien van Turkije zijn bepaalde afwegingen gemaakt. Bijvoorbeeld het F-35-programma. Daar neemt Turkije niet langer in deel. Vanwege de opvattingen van hoe Turkije omgaat met zijn eigen internationale betrekkingen. En bedrijven hebben daar ook een rol in, verantwoordelijkheden in, van wat betekent dat voor mijn activiteiten. En daar kunnen bedrijven op anticiperen. En wat wij bijvoorbeeld als RSM hebben gedaan is, we hebben bijvoorbeeld over de laatste 4-5 jaar hebben wij alle kamerdebatten en beslissingen bijgehouden. Die de minister van Buitenlandse Zaken heeft gevoerd in de Tweede Kamer om verantwoording af te leggen over de exportvergunningen die zijn afgegeven of die zijn geweigerd met betrekking tot de export van militaire goederen. En dan zie je dus dat er afwegingen worden gemaakt door de overheid om bepaalde zaken niet aan bepaalde landen ter beschikking te stellen. En dat weet je als bedrijf. Die informatie is misschien niet altijd even toegankelijk. Maar de beslissingen zijn er en die zijn na te volgen. En dat betekent voor een intern compliance programma ten aanzien van het management commitment om de goede dingen te doen en de goede dingen goed, dat dit soort zaken, dit soort uitgangspunten horen daarin. Dat zijn beleidsbeslissingen en dat zijn afwegingen van het management.
Hey Herman, als ik zo naar je verhalen luister, dan hoor ik ook vooral van, hey, je moet bewust zijn van wat er allemaal speelt. Je moet op de hoogte zijn van niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wetten. Hoe ministers, autoriteiten en samenwerkingen binnen verschillende overheden, hoe dat allemaal in elkaar steekt. Maar dat klinkt nog steeds vrij reactief als bedrijf. Hè. Kan je als bedrijf hier ook een proactieve inname in hebben? Waar moet je dan aan denken?
Ja, zeker. Kijk, de verwachtingen dat het bedrijf een intern compliance programma heeft, wat ik net ook toelichtte, dat is niet van gisteren. Dat bestaat al langere tijd. En de reden is dat bedrijven dan kunnen laten zien dat ze bepaalde verplichtingen die ze hebben uit hoofde van die regelgeving, maar ook de wijze waarop ze daar invulling aan geven, concreet, dat duidelijk is. En op basis daarvan zeggen de autoriteiten, dan kunnen wij bepaalde vergunningen verlenen. Of als je een gecertificeerd bedrijf wil zijn binnen Europa, op basis van zo'n intern compliance programma, zodat jouw toeleveranciers binnen Europa geen vergunning hoeven aan te vragen om spullen aan jou te leveren, dat bestaat al. De proactieve houding hierin is, wat ik zei, het moet geen bureaucratisch stelsel van regeltjes worden. Het moet je helpen als bedrijf. En het is ook proportioneel. Wat bedoel ik daarmee? Je hebt ook kleinere bedrijven die in deze sector actief zijn. Die misschien een kleinere omvang hebben in het aantal mensen of in het aantal activiteiten. Of waarbij de activiteiten minder complex zijn. Nou, daar kan je je interne compliance programma ook op toepassen. Het is geen wetenschappelijk stuk of document. Het moet je helpen. Het moet je mensen helpen. Zodat ze weten, wat moet ik in bepaalde situaties doen? Wat wordt er verwacht? Nou, dat betekent ook dat in de niet alleen de Nederlandse overheid, maar ook op Europees niveau, maar denk bijvoorbeeld ook aan Amerika, aan State Department en Commerce Department, maar ook laten we zeggen op nog groter gebied. We hebben het Wassenaar Arrangement, waarin 41 landen hebben getekend om een dual use regelgeving te hebben. Daar zijn ook allemaal guidances geschreven van wat houdt nou een compliance programma in en wat zijn nou onderwerpen die daarin aan de orde zouden moeten komen. Dus daar is over nagedacht en dat gaat enkele decennia terug. Nou, en bedrijven kunnen daar proactief in deelnemen door die handschoen op te pakken en proactief te zeggen wat moet er geregeld worden, hoe gaan we dat doen. En een belangrijke voorwaarde voor zo'n programma is betrokkenheid van het management.
Hey Herman, dit verhaal is helder voor mij, maar ik hoop ook voor de luisteraar natuurlijk. Kunnen we de informatie die je verschaft hebt, kunnen we dat even in een proces zetten? Want wij doen dit al voor een lange tijd, voor een hoop bedrijven. Zou je even de luisteraar kunnen meenemen van oké, dit is waar je begint en deze stappen moet je nemen om uiteindelijk zo'n internal compliance program te realiseren?
Nou, ik denk belangrijk is, er zijn bepaalde elementen die in zo'n programma, zo'n intern compliance programma zitten, die je logischerwijs mee moet nemen. En als je, laten we zeggen, even kijkt naar wat verwacht Nederland, wat verwacht Europa, wat verwacht de VS of wat verwachten andere landen daarin. Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan heb je een aantal hoofdelementen die daarin zitten, die je in ieder geval moet hebben. Nou, de risicoanalyse die kwam net al te sprake. Dat is een belangrijk onderdeel van het compliance programma. Dat je inzicht hebt in wat is nou eigenlijk de regelgeving die op ons van toepassing is. Maar wat zijn nou de wettelijke verplichtingen in dat kader? Wat voor impact hebben die exportcontroles, maar ook sancties nou op ons? En wat voor verplichtingen hebben we dan? Tweede stuk in die risicoanalyse is dan ook, wat is het risico?
Heb jij nog afsluitende woorden voor de luisteraar? Misschien mensen die zich hier verder in willen verdiepen? Of...
Ja, ik denk wat we zeker nog eens aan de orde moeten stellen, dat zijn de uitdagingen die bedrijven zien bij het opstellen van een ICP. Ik heb even een beeld geschetst wat er wordt verwacht. Bedrijven zien vaak uitdagingen in het klassificeren van de goederen. Maar leg je die klassificatie bijvoorbeeld ook vast in je interne systemen? Bij goederen gaat dat goed, maar bij technologie en software, ik heb eigenlijk nog nooit een goede vastlegging daarvan gezien welke technologieën bedrijven nu hebben, in welk stadium die technologie zich bevindt, maar ook van de software. Nou, dan heb je eigenlijk ook geen grip op, laten we zeggen, als dat wordt overgedragen, weten we dan of dat vergunningsplichtig was en hebben we dan die vergunning ook aangevraagd? Of hebben we voldaan aan bepaalde rapportagevereisten? Nou, wat specifieke onderwerpen in dit kader is bijvoorbeeld niet-fysieke overdracht van technologie. Bijvoorbeeld bellen, mailen, website of het opslaan van technologie in de cloud. Dat is een heel lastig onderwerp. Wat is precies vergunningplichtig en wat niet? En hebben we dat onderzocht en bepaald? Nou, het onderzoek naar derde partijen heb ik al genoemd. Nou, hoe ver moet je daarin gaan? Wat is dan bij bepaalde situaties nog acceptabel of niet acceptabel, zeker als je met bedrijven buiten of partijen buiten Europa te maken hebt, kan ik dan op een voldoende manier die informatie krijgen die ik moet hebben om mij een goed beeld te verschaffen. Aan de andere kant is het zo, bij deelname aan bepaalde programma's of projecten, denk bijvoorbeeld aan Amerikaanse defensieprogramma's, kan het ook zijn dat de oorsprong van bepaalde producten, dat daar voorwaarden aan worden gesteld. Of dat er verboden gelden. Denk bijvoorbeeld aan de incorporatie van Chinese technologie of elektronica in systemen die aan de Amerikaanse overheid worden geleverd. Nou, dan moet je als Nederlands bedrijf of Europees bedrijf weten, waar komt mijn product nu vandaan? Nou, en zo zijn er nog wel andere uitdagingen. Daar kunnen we denk ik in het vervolg nou eens wat dieper op ingaan op bepaalde onderwerpen. Wat speelt daar nu? Wat wordt er van bedrijven verwacht? En hoe doe je dat nou?
Herman, hoe helpt RSM bedrijven dan bij het opstellen van zo'n ICP?
Ja, goede vraag, Murat. Want kijk, wij, de uitdaging voor ons is om te kijken naar de aard van het bedrijf. Ik gaf al aan, een ICP is niet een standaard iets. Er is geen blauwdruk voor. Er komen natuurlijk bepaalde elementen die je moet behandelen. Maar wij vinden een ICP moet passen bij het bedrijf. Groot of klein, complex, niet complex. En ook bij de mensen die binnen dat bedrijf werken. De afgelopen 10 jaar hebben we meer dan 100 bedrijven geholpen bij het opstellen van een ICP of bepaalde onderdelen daarbinnen. We hebben ze ondersteund met onderzoeken of vergunning aanvragen of klassificatie, noem maar op. Wat belangrijk is, het moet passen. De aanpak die we daarvoor hanteren en die we ook in de laatste jaren daarin hebben ontwikkeld, is te zorgen dat bedrijven in ieder geval goed zicht hebben op de wet en regelgeving, maar ook de normen en de verwachtingen die op hun van toepassing zijn. Hoe past dat bij hun activiteiten en wat voor implicaties hebben hun activiteiten? Denk aan hun producten, hun cliënten, de jurisdicties waar ze zitten en waarvoor hun producten worden gebruikt. Dat beoordelen wij. En de combinatie met wet en regelgeving, daar komt dan uit naar voren. Wat voor verplichtingen zijn er nou precies van toepassing? We noemen dat de compliance positie. Maar ook, welke risico's komen daar nou uit naar voren? En als je die compliance positie en de risico's weet, dan weet je ook, oké, welke maatregelen moeten we in ieder geval treffen om die risico's goed te beheersen en om aan die verplichtingen te voldoen. En dan kijken we ook, welke maatregelen heb je al getroffen en waar zou je dan eventueel moeten verbeteren? Deze stappen noemen we de analysefase. Vervolgens komt dan het actieplan en de maatregelen die je dan vervolgens moet verbeteren of op moet gaan zetten. Het design en vervolgens de implementatie daarvan binnen je bedrijf. Dat doen we aan de hand van trainingen of aan de hand van ondersteuning met het schrijven van procedures of het hebben van een handboek of een intranetsite of video's, et cetera. Dat mensen die binnen de bedrijven werkzaam zijn, begrijpen wat van hen wordt verwacht. En ook periodiek evalueren, hoe loopt dat nu? Werkt het? Of zien we nog bepaalde tekortkomingen in de naleving? En waar ligt het dan aan? Dus eigenlijk opzetten, implementatie, een stuk evaluatie en bijstelling. Dat is eigenlijk de laatste fase waar wij bedrijven bij helpen.
Dank voor deze uiteenzetting, Herman. En ook voor alle informatie die je net verschaft hebt. Voordat we de podcast gaan afsluiten, heb jij nog afsluitende woorden voor de luisteraar?
Ja, maar ik denk dat ik wil benadrukken dat, zoals we dit bespreken, dat klinkt soms wat zwaar en dat klinkt soms wat breed en groot. Maar ik wil toch echt benadrukken, een ICP is niet een bureaucratisch stelsel van regels. Zo trapte ik ook af. En die uiteindelijk in de la verdwijnt. Het moet passen bij de organisatie en het moet de organisatie echt helpen. En een ICP wordt verwacht, zowel door de autoriteiten, maar ook door de partijen waar je mee samenwerkt in de supply chain. In sommige gevallen is het ook verplicht volgens de wet. Maar het moet helpen. En het moet helpen bij het op een goede manier naleven van de regels. Maar ook de interne regels. En als laatste eigenlijk compliance en professionaliteit. En dat is toch wat een ICP ook beoogt. Dat schept vertrouwen. En dat is goed voor de reputatie van het bedrijf. We weten allemaal, dat schept weer mogelijkheden in het internationaal zaken doen.
Dankjewel, Herman. Luister je op YouTube, laat alsjeblieft een like achter en vergeet niet te abonneren. Luister je op Apple Podcast of op Spotify, vergeet dan niet een beoordeling achter te laten. Wij maken allerlei afleveringen die gaan over verschillende domeinen binnen internationaal zaken doen. Graag tot ziens. Toch, Herman?
Zeker weten.
Tot ziens allemaal.